Welkom bij de Planet B podcast van Waar Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono.
En ik ben Gijs Boerwinkel.
En bij ons aan tafel zit Simone van der Burg. Simone is onze nieuwe Head of Program bij Waag's onderzoeksgroep Code. Code onderzoekt hoe we digitale technologieën kunnen ontwikkelen, gebaseerd op publieke waarden. Daarbij kun je denken aan gelijkwaardigheid, autonomie en empathie. En zij werkte eerder bij de Wageningen University and Research en maakte dus de overstap naar ons. En hiervoor deed ze dus onderzoek ook naar digitalisering en robotisering in de landbouw. Ben ik heel erg benieuwd naar, vooral naar jouw Planet B in het licht van de landbouw. Welkom!
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, nou Simone, ik ben heel erg benieuwd of er afgelopen tijd iets in het nieuws is geweest waarvan jij dacht, oh, hier ga ik op aan, dit raakt aan mijn werk.
Ja, een tijdje geleden was staatssecretaris Van Huffelen. Die heeft voorgesteld om dat de overheid of de verschillende overheidsinstanties hun bestanden in de cloud gaan zetten. En daarvoor gewoon gaan samenwerken met Google Docs, met Dropbox. Dus met de big tech aanbieders van dit soort diensten. Dus daar ging ik wel op aan. Dat ik dacht, het is toch bizar dat de overheid eigenlijk niet meer diversiteit wil stimuleren door dus juist in kleinere bedrijven te gaan investeren die dat allemaal open source aanbieden.
Zoals Nextcloud. Was je daardoor verbaasd?
Ja, was ik wel verbaasd over, ja. Ja, vooral ook in het licht van Europees beleid op dit vlak. Want ja, de Europese Unie wil juist eigenlijk graag stimuleren dat de markt wat diverser wordt. Die betrekt juist SME's, dus midden- en kleinbedrijven, bij de ontwikkeling van digitale technieken. Om te zorgen dat we een meer diverse markt krijgen. Mm-hmm. Dus dan is het heel gek om dan te gaan investeren in die grote bedrijven.
Zie je daarin voor Waag en als programmahoofd bij Code ook een rol voor jezelf weggelegd in het verbeteren misschien van die digitalisering bij de overheid?
Ja, nou zeker. Ik denk dat mijn collega's al goed van leer zijn getrokken in de krant. om te verdedigen dat technologie gevormd moet worden volgens publieke waarden. En dus ook de overheid van te doordringen dat dat belangrijk is met burgers uit te vinden van welke waarden zij centraal willen stellen en dus technologie daarop te bouwen. Dus en daar werk ik heel graag aan mee.
Kun je ergens bedenken waarom Van Huffelen toch kiest voor zo'n beleid waarin Big Tech dan wel de oplossing is voor de overheidsproblemen?
Ik denk, om eerlijk te zijn, dat ze daar niet zo goed over heeft nagedacht. Ik denk dat ze een makkelijke weg zocht en dacht van, nou ja, iedereen maakt gebruik van dat soort grote aanbieders. Dus waarom wij niet? En die bedrijven zijn toch ook gebonden aan privacy, wetgeving. Dus dan maakt het allemaal niet zoveel uit. En dat is wel waar, maar er zitten toch allerlei risico's aan vast. Nederland zou ook met een wisseling van de wacht in Amerika misschien in de toekomst wel eens in oorlog kunnen terecht gaan komen met Amerika. Dat is nu natuurlijk nog lastig in te denken, maar ja, in de toekomst kan je dat misschien wel voorstellen. En dan zou zomaar Amerika de opdracht kunnen geven om in allerlei bestanden van Nederland te gaan kijken. Dus dan is die privacywetgeving niet meer zo belangrijk, want de FBI mag daar dan wel in. Dus het is ook nog best wel een klein beetje risicovol om dan al je bestanden bij een Amerikaans bedrijf te gaan neerzetten. Maar los daarvan, los van dat soort toekomstscenario's die je eventueel zou kunnen bedenken, vind ik echt dat de Nederlandse overheid een voorbeeldrol zou moeten nemen en dan zou moeten investeren in meer diversiteit in de markt wat dat betreft.
Helder.
Ja.
En ik ben ook benieuwd dan om de overstap te maken naar de landbouw.
Ja.
Zijn boeren zich bewust van privacy als het gaat om inkopen van ICT in hun werk?
Ja, dat is heel gevarieerd. Sommige boeren zijn zich daar heel erg van bewust. En die investeren dus niet in tech. op hun bedrijf.
Kan dat als boer?
Ja, ja, dat kan. Ja, dat wil zeggen, het ligt er een beetje aan hoe ver je daarin wil gaan. Er zijn allerlei high-tech bedrijven die dus allemaal farm management systemen kopen. Dus dat betekent ja, dat je eigenlijk via een app in de gaten kan houden hoe het met je dieren gaat, bijvoorbeeld, hè, als je een veehouder bent. En dus ook kunt monitoren op welk dier extra aandacht nodig heeft, maar ook hoeveel ze eten, wat voor melk ze afgeven, wanneer een dier tochtig is en dus gedekt moet worden om een nieuw kalf te krijgen om melk te blijven geven. Wat de kwaliteit is van de melk die gegeven wordt, hoeveel melk per dier. Dus dat kun je allemaal in de gaten houden en daar kun je je beslissingen op baseren. Dus dat is een farm management systeem, een voorbeeld daarvan. Hetzelfde heb je ook in glastuinbouw. Dan kun je de temperatuur van je kas in de gaten houden. Je kunt kijken hoe snel planten groeien, wat ze nodig hebben, waar zieke planten staan. Wanneer vruchten rijp zijn om te plukken.
En is het zorgwekkend dat grote bedrijven vervolgens ook misschien toegang hebben tot die data van die boeren? Wat zou er mee kunnen gebeuren, zeg maar?
Ja, nou, boerenbedrijven speelt heel erg de rol. Dus in Amerika, maar ook in Nederland eigenlijk. Hè, daar kun je apparaten kopen die door grote bedrijven worden geleverd. En die bedrijven die combineren vaak verschillende soorten diensten. Dus bijvoorbeeld, je koopt een tractor en datzelfde bedrijf verkoopt ook zaden. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat die tractor is aangesloten op je farm management systeem. En die geeft jou allerlei suggesties over wat je moet doen. Dus bijvoorbeeld waar je extra moet irrigeren, dus water moet geven. Wat voor kunstmest je nodig hebt, wat voor zaden je nodig hebt. Nou, als datzelfde bedrijf dus ook de zaden levert,
dan hebben zij er baat bij.
Dan hebben zij daar baat bij als je, om dat advies te geven. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je in een soort lock-in systeem terechtkomt, waarbij de boer eigenlijk, nou, zij noemen dat ontzorgen, hè? Dus er worden beslissingen uit handen genomen, maar waarbij dus hetzelfde bedrijf jou de zaden verkoopt die jou adviseert over welke zaden je moet kopen. Dus ja, die heeft daar baat bij.
Ja. En weten de boeren dit zelf?
Ja, ten dele weten ze dat zeker. Ja, ze zijn zich bewust van profiling. Ze zijn zich ervan bewust dat ze vragen voorgelegd krijgen over datadelen die vervolgens kunnen leiden tot aanbiedingen. Ja, dus dat zien ze gewoon gebeuren. En ze zien ook gebeuren dat als je nee zegt tegen datadelen, dat je dan de hele dienst niet kunt gebruiken. Dus dat eigenlijk de dienst gebruiken betekent dat je die data gaat delen en betekent dat dat op allerlei manieren gebruikt wordt. En dat zij daar dus vaak geen invloed op hebben, op hoe het gebruikt wordt. Dus ja, daar zijn grote gesprekken over gaande. Ja, en je kunt dus met een oude tractor werken die niet al die data genereert en die jou dus die niet is aangesloten op je farm management systeem. Maar daarover zeggen boeren weer, ja, uiteindelijk als ik daar niet voor kies, dan val ik buiten de boot en kan ik niet zo competitief werken als de boeren die daar wel gebruik van maken.
Precies, want die ICT, dat ICT-gebruik en die schaalvergroting, dat gaat natuurlijk ook allemaal gepaard met dat ze steeds meer moeten concurreren met elkaar, omdat de winstmarges bijvoorbeeld best wel laag zijn.
Ja, precies, ja. Ja, veel grote bedrijven in het Westen maken dus gebruik van allerlei digitale middelen. Maar in het oosten vaak niet. Want in allerlei rurale gebieden zit je heel afgelegen. Dus daar heb je niet altijd internetconnectie. Of de bedrijven zijn te gevarieerd, waardoor eigenlijk die technische middelen niet zo goed toepasbaar zijn. Die zijn daar niet echt op toegesneden. Ja, dus die boeren die kunnen daar dan niet mee werken en missen ook vaak de digitale capaciteiten om heel goed ermee om te kunnen gaan. Maar dat betekent dat ze uiteindelijk een slechtere positie in de markt zullen hebben, tenzij ze een soort niche gaan krijgen. Dus sommige boeren zijn zich er wel van bewust dat ze niet kunnen meedoen met die grote technische bedrijven. Maar die gaan dan focussen op heel lokaal en specifieke kaasjes maken bijvoorbeeld. Die gaan meerdere functies naar zich toe trekken. Dus die hebben dan en een biologische groenteteelt en een veehouderij waarbij ze kaasjes met een specifieke smaak maken en vaak dus ook een heel specifieke markt bedienen. Ja.
Is Zie je parallellen met hoe boeren zich verhouden tot technologie als je kijkt naar, om het even de burger te noemen, zeg maar, hoe die zich tot hun smartphone of tot hun technologie die over hun uitgerold wordt of waar ze het gevoel hebben niet zonder te kunnen om anders misschien de boot te missen. Zie je een parallel bij wat je in de landbouw tegenkwam en wat je bij hoe de maatschappij en de burger zich tot technologie verhouden?
Ja, het gevoel niet te kunnen achterblijven, dat speelt een grote rol inderdaad. Dus veel bedrijven in het oosten, boeren in het oosten van Europa. Ja, die hebben het idee, ik kan eigenlijk niet achterblijven, ik moet eigenlijk gewoon mee blijven doen. Want anders dan gaat het niet. En dan heb je dus eigenlijk ook geen keus. En hetzelfde heb je natuurlijk met mobiele telefoon en met e-mail en zo. Je kunt niet op een dag zeggen, sorry collega's, maar vanaf nu doe ik niets meer met e-mail of zo. Hè? Ja, dat wordt toch wel een beetje lastig. En voor die boeren is dat eigenlijk ook zo. Want op een gegeven moment dan gaat jouw afnemer van jou vragen om bepaalde data aan te leveren. En dat kost je gewoon veel te veel tijd om dat allemaal te gaan verzamelen. Als je niet digitale middelen gebruikt.
Ja. Ik ben nog wel benieuwd dan op jouw Planet B, hoe de ideale versie van boeren eruit zou zien.
Ja, dat is eigenlijk dat boerenbedrijven meer in balans met hun omgeving werken. Dus dat betekent dat er dan minder belasting is voor het milieu. Ja, dat zou eigenlijk ideaal zijn. En dat die technische middelen daarbij helpen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En niet de boel verder uitrollen en alleen maar op efficiëntie gericht zijn. Ja.
Want de laatste tijd hoor je ook wel eens als het aankomt op het terugbrengen van het stikstof, de stikstofhoeveelheid, dat er ook wel eens een grote hoop wordt uitgesproken van door middel van robotisering en technologisering van de landbouw kunnen we misschien toch dat stikstof omlaag brengen. Hoe zie jij dat?
Ja, deels zou dat erbij kunnen helpen, maar dan moet je die technologie wel op een heel andere manier gaan vormgeven. Ja, op dit moment is die technologie vooral gericht op die mensen of die bedrijven die erin kunnen investeren. Dus dat zijn de hele grote bedrijven die ook dus veel uitstoten. En met die technologie kun je die uitstoot wel wat omlaag brengen. Dus bijvoorbeeld die veehouderij waar ik het net over had. De knop om aan te draaien voor een boer is dan eigenlijk, je kunt het voer aanpassen en daardoor minder uitstoot krijgen, omdat dat dan minder poep produceert, minder mest. Dus dat is wat je kunt doen. En je kunt minder dieren nemen, efficiënter gaan produceren, waardoor je met minder dieren toe kunt eventueel. Je kunt je stal veranderen en daarmee dus bijvoorbeeld een vloer maken die doorlaatbaar is, waardoor de plas weggaat en de poep blijft liggen. Je kunt met robots gaan werken die mest sneller opruimen. En daardoor ontstaat er minder uitstoot. Dus dat zijn dingen die je zou kunnen doen. En daar kunnen die technologische middelen bij helpen. Dus die uitstoot van stikstof kun je dan wat omlaag brengen. Maar waar we in de toekomst heen willen in Nederland is eigenlijk een heel andere vormgeving aan die bedrijven. Dus als je de plannen leest van het ministerie van Landbouw, dan zouden die boeren veel meer natuurinclusief moeten gaan werken. Dus dat betekent dat die dieren vrij rondlopen door de natuur en dan zichzelf voeden eigenlijk. Dan is het meer een balans met de natuur. Dus die poep blijft gewoon op de grond liggen en die plas gaat erin. Dus dan is er idealiter minder uitstoot. Maar je kunt als boer niet sturen op die voeding. Dat vinden ze ontzettend spannend. Want dat heeft direct gevolgen ook voor de kwaliteit van de melk. Ja, en die technische middelen, waar zet je die dan precies op in? Je kunt, dat moet heel andere doelen krijgen dan. Dus bijvoorbeeld een tracker om je dieren terug te vinden in de natuur. Je kunt iets hebben om te monitoren hoeveel ze bewegen, hun gezondheid, dus de temperatuur van het dier.
En dat natuurinclusief boeren, is dat dan wat veel mensen dan als biologisch landbouw kennen? Of?
Nee, dat wil zeggen, als je het dus hebt over veehouderij, wat ik net zei. Dus natuurinclusieve veehouderij, dat betekent dus dat je die dieren laat rondlopen in de natuur en dat die eten wat daar te vinden is. En dan de melk afgeven op basis van wat ze gegeten hebben. Dus dat kan een grote variatie dan ook in de kwaliteit van die melk geven. Biologisch is heel wat anders. Biologische boerderijen kunnen eigenlijk heel groot zijn met heel veel dieren. En waarbij je gewoon een weiland hebt en ook een stal. En dat betekent eigenlijk een bepaalde hoeveelheid uren dat die dieren buiten lopen per dag of per jaar. Dus een bepaalde bewegingsvrijheid voor die dieren. En dat betekent dat ze biologisch eten. Dat ze nooit iets eten wat bespoten is. Dat betekent het eigenlijk.
Denk je niet dat... even teruggaand op de vorige vraag over de rol van technologie voor de toekomst van de landbouw. Denk je niet dat, dat die vraag en die, misschien die hoop die daarop rust, dat die afleidt van de werkelijke vraag die misschien moeilijker is om te beantwoorden? Namelijk waar je aan refereert over hoe we ons als landbouw of als land met tot de natuur verhouden?
Ik denk dat we ons die vraag moeten stellen. Hoe willen we ons tot de natuur verhouden? Dus dat kun je ook los van technologie... kun je het daarover hebben. Tegelijkertijd denk ik, als je wel over technologie denkt, dan kun je ook kijken van, goh, hoe kan die technologie ondersteunen om onze doelen te bereiken? Technologie staat nooit los van de manier waarop wij ons tot onze omgeving verhouden, maar kan mediëren eigenlijk hoe wij ons tot die omgeving verhouden. Dus wij kunnen echt, zoals dat bij Code ook gezegd wordt, onze waarden als tot onderdeel van die techniek maken en meenemen in de manier waarop we die technologie ontwerpen. Dus net gaf ik het voorbeeld van die natuur-inclusieve veehouderij. Maar je kunt ook technologie voorstellen wat gericht is op grotere bedrijven, grotere veehouderijen, maar die samenwerking stimuleert met de akkerbouw. Dan zou je technologie kunnen voorstellen waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen de akkerbouwer en de veehouderij. Waarbij de mest wordt gebruikt door de akkerbouwer om zijn land vruchtbaarder te maken bijvoorbeeld. Hm. En daar zitten allerlei vragen onder die voor boeren heel relevant zijn. En die raken aan eigenlijk de kern van hun bedrijf. En dat gaat erover van wat die dieren eten. Dat heeft dus invloed op de kwaliteit van de melk, maar ook op de kwaliteit van de mest voor de akkerbouwer. Dus dat betekent een grote mate van samenwerking.
Dus dat is die gedachte van de circulaire landbouw meer?
Ja, van de circulaire landbouw. Waarbij je dus gegevens moet uitwisselen ook over. En keuzes gezamenlijk moet maken over wat een dier eet in relatie tot wat die akkerbouwer nodig heeft. Maar dan ga je op een heel andere manier nadenken over wat die technologie zou moeten doen. Dus dan stuur je niet meer op waarde van efficiëntie en schaalvergroting en een klein beetje milieuvriendelijkheid. Maar dan stimuleer je echt op samenwerking tussen die verschillende bedrijven om te proberen die circulariteit tot stand te brengen.
De reden waarom ik nog even vroeg eerder over het verschil tussen natuur-inclusieve landbouw en biologische landbouw is, omdat ik toch ook altijd leuk vind om te bedenken van, we hebben het hier natuurlijk heel erg over schaalvergroting en boeren en technologie. Maar op wat voor manier verhoudt de consument, kan de consument zich tot dit hele verhaal verhouden? Zou het bijvoorbeeld dus beter zijn om voortaan alleen maar biologische eieren of biologische landbouwproducten te kopen? Of ja, hoe zie jij dat?
Ja, er zijn heel veel trade-offs te maken daarin voor een consument. Soms als je iets biologisch wil eten, ja, dan denk je heel goed bezig te zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat het voedsel wat je eet niet bespoten is. Geen pesticiden gebruikt zijn. Maar het betekent ook dat er eigenlijk veel meer land nodig is om je te voeden. Dus er zitten ook vaak nadelen aan. Dus met elke keus die je maakt, zitten bepaalde voordelen aan en ook bepaalde nadelen. Maar ik denk dat ook daar technologie zou kunnen helpen. Je zou je kunnen voorstellen bijvoorbeeld dat je meer informatie krijgt als consument over wat je aan het eten bent en welke beslissing je daarbij neemt eigenlijk. Nou zijn consumenten wel vaker gevraagd over waar hun voorkeuren liggen, wat hun waarden zijn en waarop ze zouden willen sturen als ze door de supermarkt lopen. En ja, heel vaak als ze achter hun bureau zitten of in gesprek zijn met een interviewer, dan zeggen consumenten alle goede dingen als het gaat om waarde rond wat ze eten. Maar als ze dan door de supermarkt lopen, dan kopen ze toch die kilo knaller en dan kopen ze toch dingen die eigenlijk niet zo goed zijn.
Ja, of ja, niet meer passen. Vanuit hun portemonnee.
Ja, die eigenlijk niet passen bij hun eigen waarde. Maar wat je je zou kunnen voorstellen is dat als je digitaal boodschappen doet in een online supermarkt, is dat je eigenlijk eerst reflexief tot een soort consumentenprofiel komt bijvoorbeeld, waarbij je vaststelt wat je belangrijk vindt, allerlei milieueisen die je stelt, of dierenwelzijn eisen bijvoorbeeld en eisen rond gezondheid. Waarna je dan misschien alleen maar het assortiment aangeboden krijgt, wat past bij jouw waarde. En dan kan je dus niet in de verleiding komen om iets verkeerds te kopen. Nou, het leek me een heel goed idee, maar de supermarkt wou niet meewerken.
Ja. Waarom toch niet?
Die zijn, toch ook van afhankelijk van een nudging van alle...
Van onze impuls aankomen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat willen ze graag. Ja. Ja.
Ja. Nou, maar wel leuk om te weten dat in jouw Planet B dan dus een gedigitaliseerde supermarkt met precies die aankopen waar die gebaseerd zijn op jouw waarden, dat die dan alleen maar uitgelicht zouden worden.
Ja, nou ja, dan zou je zo'n algoritme eigenlijk best goed kunnen gebruiken om voor jou die selectie te maken. Want het is denk ik helemaal niet doenlijk om als je door de supermarkt loopt ook nog misschien met een jengelend kind in de hand of zo, hè, en in haast, om dan te vereisen dat iedereen heel nauwkeurig al die labels gaat lezen en gaat nazoeken waar dat voedsel vandaan komt. Dat gaat gewoon niet, dat is gewoon niet praktisch. Dus als we die technologie zouden kunnen inzetten om dat voor ons te doen en om te zorgen dat we consequenter handelen, ja, volgens onze eigen waarden, dan lijkt me dat heel goed.
Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter van de podcast. Bedankt.
Dankjewel.
Dit was de Planet B podcast. Tot de volgende keer.